dan, laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven. Immers, aan ons is een blijde boodschap verkondigd, evenals ook aan hen. Maar het woord van de prediking bracht hun geen nut, daar zij niet verbonden waren met hen die het in geloof hoorden. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, zoals gij gezegd geeft, zodat ik zwoer in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En toch waren ze werken van de grondlegging van de wereld af volbracht. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gezegd, en God rustte op de zevende dag van al zijn werken, en op deze plaats weer, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Daar dus overblijft dat sommigen haar ingaan, en zij aan wie eerst de blijde boodschap verkondigd was, niet ingegaan zijn wegens ongehoorzaamheid, stelt gij opnieuw een bepaalde dag vast. Heden, als gij in David zo lange tijd daarna zegt, zoals tevoren gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want als Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Zover het stukje uit Gods woord. Het is geen gemakkelijk stukje, maar ik hoop dat de afgelopen weken en onze overdenking die we gemaakt hebben in de Bijbelstudies er toch een beetje toe bijdraagt ondertussen dat de nevel wat opgehelderd raakt. Voor hen die het nu weten, we zijn in de afgelopen Bijbelstudies eigenlijk bezig met het voorbereidende werk te doen om het moeilijke hoofdstuk van Daniël, hoofdstuk 9, te overdenken. En we hebben gezien, naar aanleiding van de betekenis die Gods woord zelf geeft aan die periode van 70 jaar dat God zijn volk uit het land zet, dat het onderwerp, het thema van de Sabbat en de Sabbatsrust in Gods woord zeer belangrijk is. En we hebben met elkaar door het Oude Testament heen dat onderwerp van de Sabbat beginnen onderzoeken. En ik denk, hoop ik toch althans, dat we met elkaar vrijmoedig kunnen concluderen dat onze bevinding in overeenstemming is met wat we hier vanmorgen met elkaar in vers 9 gelezen hebben. En dat is, er blijft dus een Sabbatsrust over voor het volk van God. Ik hoop dat iedereen ondertussen van harte amen kan opzeggen, anders zit ik met een heel groot probleem. Maar goed, in de veronderstelling dat iedereen amen kan zeggen, denk ik dat het wel belangrijk is, als we even terugkijken naar die afgelopen weken, dat tot die conclusie komen van wat de schrijver hier ook zegt, dat er nog een sabbatsrust is voor Gods volk, ja, dat dat geen vanzelfsprekende weg is die we daarvoor hebben moeten bewandelen. Het kostte ons wel wat moeite om te ontdekken wat dat Gods gedachten zijn over de Sabbat en de Sabbatsrust. Dat is geen gesneden koek, dit onderwerp zomaar bestuderen met elkaar. Het vergt van ons allen toch wel enige doorzetting. Het vergt van ons, ja, een beetje concentratie en ernstige studie om tot die ontdekking te komen van dit, ja, toch wel superbelangrijke thema in Gods woord, dat je eigenlijk maar stelselmatig door Gods woord, Gods heilsplan kan gaan ontdekken. Nu, we zijn misschien content en, zoals we dat op zijn Vlaams zeggen, preus dat we dat ondertussen gekund hebben en dat we daar iets van begrepen hebben. En dat is, ja, misschien heden ten dagen in het christendom wel een hele prestatie om dit te doen. Maar de schrijver van deze brief waaruit we een stukje gelezen hebben, die zet ons eigenlijk met beide voetjes terug op de grond. Want voor hem en voor zijn lezers is dit eigenlijk maar basiskennis voor iedere gelovige. De man in zijn brief, die een hele bijzondere brief is eigenlijk één lange boodschap vanaf begin tot einde. Het is geen brief zoals al die andere brieven in het Nieuw Testament. Het is één lange preek, zou je kunnen zeggen. Wel, die man heeft eigenlijk nog veel meer dat hij zou graag willen delen met zijn broeders en met zijn zusters. Dingen die veel diepgaander zijn dan dit onderwerp wat we met elkaar overdacht hebben over de Sabbat en de Sabbatsrust. Een klein beetje verder in hoofdstuk 5 schrijft hij namelijk het volgende. Ik lees het u voor, vanaf vers 11. Hebreeën 5, vers 11 tot 14. Over hem, zegt hij, dat is de Heer Jezus, die hij wil leren en onderwijzen als de hoge priester naar de orde van Melchizedek, een hele mond vol. Over hem, zegt hij, hebben wij veel te zeggen, dat ook moeilijk te verklaren is, omdat u traag bent geworden in het horen. Immers, terwijl u gezien de tijd leraars behoorde te zijn, hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn. En u bent geworden als zij die melk nodig hebben, en niet vast voedsel. Want ieder die melk gebruikt, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een klein kind. Maar het vaste voedsel is voor volwassenen, die door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Ik denk als we dit lezen, broeders en zusters, dat we nog een hele weg te gaan hebben voor we ons mogen geoefend noemen in het goede, om zowel het goede als het kwade te onderscheiden zoals het hier beschreven wordt. Maar ik denk dat we er inmiddels toch achter zijn dat we die ervaring slechts kunnen opdoen door een goede gewoonte te ontwikkelen van de schrift op een gezonde manier te ontdekken, te bestuderen en te onderzoeken. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. En dat dat niet noodzakelijk is voor de geïnteresseerden alleen, maar voor alle broeders en zusters. En we moeten elkaar daarin helpen en ondersteunen. Daarin hebben we een collectieve verantwoordelijkheid. Jongeren, ouderen, zowel ervarenen als onervaren in deze dingen, we hebben een gemeenschappelijke zorg om daarin elkaar mee te nemen. Om elkaar daarin te ondersteunen en te helpen. Om elkaar steeds weer opnieuw aan deze dingen te herinneren. Dat zal denk ik wel duidelijk worden ook in dit woord van morgen. En dat is ook de reden, broeders en zusters, in alle oprechtheid en eerlijkheid, waarom ik mij ook de moeite persoonlijk getroost om daar zoveel tijd in te steken en deze dingen met jullie te delen. En dat met heel veel geduld en inzet proberen te doen naar Gods vrucht en vermogen om jullie die dingen ook bij te brengen. Ik kan jullie niet verder brengen dan de dingen die ik zelf ontdekt heb, maar ik denk dat we stelselmatig daarin met elkaar toch groeien en, zoals we hier kunnen lezen, maar beide voetjes op de grond moeten staan, maar we nog een hele weg te gaan met elkaar. Het zijn allemaal de beginselen die we samen ontdekken. Nu misschien zeg je, ja, Jos, dat is uw favoriete hobby, waarin dat je ons op sleeptouw wilt nemen, maar waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, het is enorm belangrijk, omdat er zoveel op het spel staat, broeders en zusters. Kijk, het hele opzet van het schrijven van deze brief, van de Hebreeënbrief, die bestaat er namelijk in dat de schrijver zijn broeders en zijn zusters ervan wil overtuigen om niet op een lichtvaardige en lichtzinnige manier om te gaan met het evangelie dat hen verkondigd is. Laten we maar gaan naar het openingsgedeelte van deze brief. Kijk eens in hoofdstuk 1, vers 1. Dan lezen we het volgende. Hij zegt dit. Geen openingsgroet. Hij valt meteen met de deur in huis. Hij zegt dit. Nadat God vroeger vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen, let op de uitdrukking, het laatst van deze dagen, tot ons gesproken in de Zoon, dat is de Heer Jezus Christus, die hij gestaald heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Hij maakt er ons attent op dat God, nadat hij vele malen op vele wijzen door de profeten, door ons het Oude Testament heen gesproken had, nu in de laatste dagen waarin dat wij leven, gesproken heeft door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Een boodschap waarvan hij ons op het hart drukt dat wij die echt wel ernstig moeten nemen. Kijk maar, laten we even verder lezen in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Hij zegt dit tot ons allen. Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben. Dat is het evangelie. Opdat wij niet misschien afdrijven. Want als het woord door engelen gesproken vaststond en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige verhelding ontvangen heeft, nou, dat is het woord dat God gesproken heeft door zijn engelen op de berg Sinaï bij de eerste verbondsluiting, dan zegt hij eraan verbonden tot ons, tot wie de Zoon nu gesproken heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen? Waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer, en die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord hebben. Dat zijn de apostelen. Dus hij spoort ons aan van in de opening van deze brief, om ernst te maken met de boodschap die ons verkondigd is. God heeft gesproken in zijn Zoon. Je zou kunnen zeggen, dat is Gods laatste woord tot de mensheid. En hij zegt dat dat woord tot ons gekomen is door de verkondiging van de Heer Jezus Christus en door de prediking van de apostelen. En we hebben acht te geven op dit woord, het echt ernstig te nemen. Let wel op, hij zegt dat niet tot mensen die niet gelovig zijn, maar hij zegt het tot mensen die belijden gelovigen te zijn. En die deze belijdenis hebben betuigd door de doop. Dus ik heb deze woorden, hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen nog zien staan op een evangelisatieaffiche. En om het evangelie te brengen, mag je natuurlijk Gods woord gebruiken. Maar weet wel dat dit in beginsel geen evangelisatieslogan is. Maar een woord dat gericht is tot mensen die belijden de Heer Jezus Christus te kennen als Heer en Heiland. Die belijden dat ze zijn navolgers zijn geworden en die dat ook betuigd hebben door de doop. Dus met andere woorden, wat we hier vinden is dit, dat de schrijver er ons wil van overtuigen dat onze belijdenis en de doop die erop volgt, die onze respons is, ons antwoord op de evangelieboodschap, dat op zichzelf genomen, begrijp me niet verkeerd, op zichzelf genomen, niet de zekerheid biedt die zoveel evangelisch christenen vandaag de dag in Vlaanderen menen te hebben. Heel wat christenen in Vlaanderen, die geloven dat als zij het evangelie, tussen haakjes, aannemen, de waarheid daarvan erkennen voor zichzelf, en zich vervolgens laten dopen, dat daarmee de eeuwigheid verzekerd is, ongeacht wat er ook gebeurt. En we vinden nu juist dat dit het grote gevaar is waarvoor de schrijver van de Hebreeënbrief ons wil waarschuwen. En dat is mijn eerste punt voor vanmorgen, broeders en zusters. Het ingaan in het eeuwige leven, dat is niet iets dat automatisch het gevolg is van onze belijdenis. Het ingaan in het eeuwige leven is niet iets dat automatisch het gevolg is van onze belijdenis. In het stukje dat we vanmorgen gelezen hebben, zijn twee bijzondere waarschuwingen die de schrijver van de Hebreeënbrief op het hart heeft en zijn lezerspubliek en ook ons vanmorgen wil bewust maken. Het stukje wat we gelezen hebben vanmorgen in Hebreeën is eigenlijk in de kern heel beknopt dan een geschiedenisles uit het Oude Testament. Maar die geschiedenisles uit het Oude Testament, die is als het ware gesandwiched. Die ligt gevat tussen twee ernstige woorden. Laten we ze nog maar eens lezen, vers 1 en vers 11. Hij begint in vers 1 en zegt, nu dan, laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven. En kijk eens in vers 11. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Wat hij daarmee bedoelt, daar kom ik straks op terug. Dus de schrijver die wil ons eigenlijk waarschuwen, dat die belofte om Gods rust in te gaan, of mag ik het anders zeggen, het eeuwige leven te beërven, het eeuwige leven in te gaan, dat die belofte aannemen, tussen haakjes, dat dat niet de waterdichte garantie biedt, dat wij ook effectief die rust zullen ingaan. Ofwel kan ik het niet goed lezen. Hij zegt nadrukkelijk dat wij ons moeten beijveren om die rust in te gaan. Doen wij dat niet, zegt hij, dan schuilt er een heel groot gevaar voor ons allen, dat wij ook die rust niet zullen ingaan. Door ongehoorzaamheid, zoals die Exodus-generatie, die generatie van Gods volk die de uittocht uit Egypte heeft meegemaakt, zoals die Exodus-generatie ook van de Heere God afvallig geworden is en uiteindelijk het beloofde land niet is binnengegaan. Dat is de vergelijking die hij maakt met ons. Dus wat er in Vlaanderen heel vaak gepredikt wordt, zonder mij op één kerk of denominatie te richten, eenmaal behouden, altijd behouden, is volgens de schrift een halve waarheid. Dat is een halve waarheid. En een halve waarheid is erger dan een hele leugen. Dat is gewoon de realiteit. Dus als ik mij bekeerd heb en geloof heb dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, mag ik dan niet met een gerust gemoed de toekomst tegemoet zien? Wat dat er ook gebeurt? Het antwoord van de Hebreeuwschrijver is nee. Maar misschien ga je zeggen, jongen, ho, Jos. Rustig. Zijn we dan niet Gods huisgenoten geworden door geloof? Zijn we dan geen kinderen van God geworden, huisgenoten van God, door geloof in de Heer Jezus Christus? Wel, ik zal de schrijver van de Hebreeënbrief zelf het antwoord laten geven. Kijk eens even terug in Hebreeën 3, vers 5 en 6. Je moet mij niet geloven, je moet de schrift geloven. En daar staat dit, voor het verband, vers 5. En Mozes, die was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, voilà, staat er eens, Jos. Ja, maar je moet verder lezen. Wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Staat er nadrukkelijk. Ja, maar ja, misschien zei, Jos, rustig. We hebben altijd geleerd dat die Hebreeënbrief, dat je daar moet mee opletten. Dat is een brief die aan de Hebreeën gericht is, aan de Joden, die christenen geworden zijn. En ze liepen het gevaar, omdat ze zoveel tegenstand en vervolging kenden, om Christus los te laten en terug in het Jodendom te stappen. Dus pas dan mee op, dat is geschreven aan Joodse christenen. En je mag dat niet zomaar klakkeloos voor jezelf lezen. Dat weet ik nogal zo niet. Ik geef u een ander voorbeeld. Uit de brief aan de Colossers. En dat waren geen Joden, hè? En dat is Paulus die dat schrijft. De brief aan de Colossers, hoofdstuk 1. Dan lezen we het volgende. Zegt Paulus in Colosse 1, vers 19 tot 23. Dat schrijft Paulus aan die heiden, gelovige christenen uit de heidenen, zoals wij dat allemaal zijn. Dan zegt hij dit. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen, dat is de Heer Jezus Christus, en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemelen. En u, wij, heidenen, die er vroeger vreemd aan was, en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Voilà ze. Moet verder lezen, hè? Als Als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Dus wat de conclusie ook is uit de Hebreeënbrief, het spijt mij, maar de apostel Paulus verkondigt net dezelfde boodschap aan de christenen in Colosse, en ik zou nog een tijdje kunnen doorgaan, maar nog op andere plaatsen hetzelfde te laten zien, dat heel nadrukkelijk gewaarschuwd wordt dat het evangelie aannemen om de rust in te gaan niet de waterdichte garantie biedt op zichzelf dat wij ook die rust, het eeuwig leven, zullen ingaan. Dat is wat de schrift heel nadrukkelijk leert. Vandaar is het zo belangrijk om te zien, als we terugkeren naar wat we vinden in de Hebreeënbrief, dat onze teergeliefde broeder die deze brief geschreven heeft, ons een les uit de geschiedenis wil leren. Dus als u zich afvraagt waarom is het zo belangrijk dat ik zoveel geschiedenis moet leren van Gods volk en hoe dat de Heere God hen heeft uitgeleid in de woestijn en dat verbond gesloten heeft en die reis door de woestijn en hoe dat ze het beloofde land in bezit hebben genomen en Hans zijn belevenis in dat beloofde land en hoe dat God ze dan uiteindelijk toch uit dat beloofde land zet en ze dan in ballingschap gaan en ze keren dan terug. Waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat er enorm veel belangrijk onderwijs in ligt voor ons, omdat die mensen ons zijn voorgegaan in een weg die ook de onze is. En wij kunnen iets leren van hen. En daarom besteedt de schrijver van deze brief daar zoveel aandacht aan. En de eerste les die hij ons hier wil lezen is dit. Dat is de les van de geschiedenis. Het evangelie ontvangen is geen garantie tot behoudenis. Dat is wat hij ons wil leren. Want er is een bijzondere gelijkenis tussen ons en die Exodus-generatie. Ik zal ze zo noemen. Daarmee bedoel ik iedere keer opnieuw als ik het woord Exodus-generatie gebruik. Die mensen aan wie uiteindelijk door Mozes een boodschap is verkondigd. Ze hebben die boodschap gehoor gegeven en ze zijn uitgeleid geworden uit Egypte door de Rode Zee in de woestijn. Dat is die Exodus-generatie. Wel, laten we maar eens kijken wat er over hen gezegd wordt in vers 2 van Hebreeën hoofdstuk 4. Dan zegt de schrijver dit. Immers aan ons, dat zijn wij, is een blijde boodschap verkondigd. Ja, inderdaad, anders zouden we hier niet zitten vanmorgen, denk ik. Moesten we die blijde boodschap niet gehoord hebben. Prijs de Heer. Evenals ook aan hen. Dat is die Exodus-generatie. En weet je wat dat is echt van hen? Maar het woord van de prediking bracht hun geen nut. Daar zij niet verbonden waren met hen die in geloof hoorden. Dus wat zegt de schrijver hier? Hij zegt dit volgens mij. Dat wij die nu na het kruis leven, de blijde boodschap van het evangelie in de Heer Jezus Christus hebben gehoord. Wel, dat deze Exodus generatie ook de blijde boodschap heeft gehoord. Maar dat de geschiedenis ons leert dat die prediking die tot hen gericht is geweest, zoveel eeuwen voordien, dat die prediking eigenlijk niet veel nut heeft gehad. Hoewel ze uit Egypte zijn verlost geweest, zijn ze nooit in de rust ingegaan. Ze hebben nooit hun einddoel bereikt. Ze hebben die blijde boodschap die eertijds tot hen gesproken is, ze hebben die wel aanhoord, maar die boodschap heeft er niet toe geleid dat ze die boodschap echt geloofd hebben. Want de ganse generatie is gestorven in de woestijn zonder de belofte te ontvangen. Dus die zeggen, oh Jos, welk evangelie hebben zij dat wel gehoord? En hoe kan je dat zomaar op één lijn stellen met het evangelie dat wij nu te horen krijgen? Het is heel simpel. Wil je weten welk evangelie ze gehoord hebben? Dan moet je gaan lezen in het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 3, vers 6 tot en met vers 8. Mozes en de brandende braamstruik. Iedereen kent het wel. En God spreekt tot Mozes in die brandende braamstruik. En hij zegt dit. Exodus 3, vers 6. Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4, vers 30 en 31, dat die boodschap aan Gods volk in slavernij wordt overgemaakt, niet door Mozes, want de mens kon niet goed klappen, maar door Aaron. Kijk maar, in vers 30. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. En wat staat er dan? Het volk nu geloofde. En toen zij hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder. Dus, met andere woorden, de Exodus-generatie gaf in de aanvang blijk van geloof. Dat staat er nadrukkelijk. Ja, maar misschien zei Jos, dat is toch wel een andere evangelie dan dat van ons, hè? Dat weet ik nog zo niet. Want als we teruggaan naar onze Hebreeënbrief, dan is de schrijver van de Hebreeënbrief ervan overtuigd dat dit evangelie, dat eertijds tot hen gesproken is, in essentie hetzelfde evangelie is als dat ons gekomen is. Ja, ik weet het, ik ga dat moeten uitleggen. Klein momentje. Hebreeën hoofdstuk 6. We gaan een beetje het schrift lezen vanmorgen. Hebreeën hoofdstuk 6, vers 11 tot vers 16. Dat is echt dezelfde schrijver die daarnet sprak tot onze Hebreeën hoofdstuk 4 het volgende. Hij zegt tot de christenen, maar wij begeren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont, tot de volle zekerheid van de hoop, opdat u niet traag wordt, maar navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Navolgers van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. En dan zegt hij, want toen God aan Abraham de belofte deed, zwoer hij, omdat gij bij geen meerdere kon zweren, bij zichzelf en zei, zeker zal ik u rijkelijk zegenen en zeker zal ik u rijk zegenen en zeer zal ik u vermenigvuldigen. En zo, door geduld te hebben, verkreeg hij de belofte. Dus met andere woorden, de God die zich openbaarde aan Mozes bij de braamstruik, openbaarde zich als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij herinnerde Mozes aan de belofte die hij aan Abraham had gemaakt, dat men op grond van die belofte zijn volk te verlossen uit Egypte. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat wij dat geloof moeten navolgen, opdat wij ook, nu wij de belofte ontvangen hebben, uiteindelijk ook de zekerheid daarvan hebben, zoals Abraham door geduld die belofte heeft verkregen. Dus dat betekent dat in beginsel het evangelie dat ons verkondigd is, de beloften zijn die aan Abraham gemaakt zijn, volgens de schrijver van de brief. Dat is vreemd. Dat is helemaal niet vreemd. Dat is ook wat de apostel Paulus ons leert. Kijk eens in Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3, vers 7 en vers 8. Paulus zegt daar, erkent dan dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn. Dus de echte zonen van Abraham zijn niet de letterlijke nakomelingen, maar dat zijn zij die hetzelfde geloof hebben als Abraham. De schrift nu, moet goed luisteren, de schrift nu die voorzag dat God de volken op grond van geloof zou rechtvaardigen, dat is de boodschap die tot ons allemaal gekomen is, verkondigde tevoren aan Abraham de blijde boodschap, het evangelie. En wat was dat blijde boodschap die Abraham verkondigd kreeg? En u
zullen alle volken gezegend worden.
Zij die op grond van geloof zijn, worden dus met de gelovige Abraham gezegend. Zie je dat? Dus met andere woorden, de schrift leert ons heel nadrukkelijk de gelijkwaardigheid tussen de belofte die aan Abraham gemaakt is, en vervolgens overging naar zijn letterlijke nakomelingen, en het evangelie dat ons verkondigd is in het Nieuwe Testament. Die boodschap is naar de schrift even waardig. Want het is in essentie dezelfde boodschap. Want de beloften die aan Abraham gemaakt zijn, die kijken vooruit naar de Heer Jezus Christus, naar de voleinding en de vervulling in Hem. En het evangelieboodschap van het Nieuw Testament, dat ons verkondigd is, verkondigt de vervulling van de beloftes aan Abraham gemaakt, die niet vervuld zijn in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus de boodschap is in essentie gelijkwaardig. Beide zijn gelijkwaardig en daarom laten ze ook geen ruimte voor een mogelijk excuus voor die Exodus-generatie, dat aan hen een boodschap is verkondigd die ontoereikend zal zijn. De boodschap is in wezen dezelfde. Maar die generatie die deze boodschap aanvankelijk gehoord had, nog in Egypte, door Aaron, diezelfde generatie, is door uiteindelijk geen gehoor te geven aan die boodschap in geloof, door diezelfde boodschap geoordeeld in de woestijn. En daarom zijn ze gestorven. Ze hebben die blijde boodschap gehoord, dat God die belofte gemaakt had aan Abraham. God herinnerde hen eraan van, ik zal jullie in een land brengen, vloeiende van melk en honing. Maar ze hebben hem niet geloofd. En uiteindelijk zijn ze omgekomen in de woestijn. Omdat ze die boodschap niet geloofd hadden. Dus, met andere woorden, we kunnen hier wel iets heel bijzonders uit leren. Hoewel deze mensen aanvankelijk betuigden dat ze God geloofden, en ze wel geloof hadden om uit Egypte verlost te worden in de woestijn te komen, hadden ze blijkbaar niet geloof om in het beloofde land te komen. Dus geloven en geloven, dat is twee. Met andere woorden, geloof in de schrift, naar Gods gedachten, is die een vast stilstaand gegeven. Geloof is iets dat begint en ontwikkelt en groeit. En iemand kan misschien wel geloof hebben als hij het evangelie vandaag de dag hoort, om met een bepaalde manier van leven op te houden, maar niet het geloof hebben om blijven te vertrouwen op Gods beloftes in de persoon van de Heer Jezus Christus, om de eindstreep te behalen. Want daar worden de prijzen uitgedeeld aan de eindstreep. En de schrift helpt niet goed begonnen, is half gewonnen. En de schrift gaat alleen de eindstreep halen. Dat is het allerbelangrijkste. Daar worden de prijzen uitgedeeld aan de meet. En niet als je demareert en een kilometer voor het peloton uitrijdt. Dat is geen garantie dat je uiteindelijk de eindstreep haalt. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien. Geloof is niet zomaar een vanzelfsprekend iets dat je vandaag hebt en overmorgen ook nog hebt. Dat is wat we hier duidelijk kunnen leren. En het tweede wat uiteindelijk de schrijver ons wil tonen, waarin wij uiteindelijk zo te vergelijken zijn met die Exodus-generatie, is dit. Door geloof in het evangelie zijn wij bestemd om de rust in te gaan. Door geloof in het evangelie zijn wij bestemd om de rust in te gaan. Kijk eens in vers 3. Hebreeën 4 vers 3. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, zoals gij gezegd heeft, zodat ik zwoer in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust ingaan, en toch waren zijn werken van de grondlegging van de wereld af volbracht. Dat is een moeilijke zin, maar hij had dat helemaal uitwerken. Ik ga dat heel kort samenvatten, maar ik wil u allereerst dit laten zien. Wij leven in een vergelijkbare situatie als die mensen die eertijds in de woestijn zijn uitgeleid, die Exodus-generatie. En dat is dit. Dat wij die belofte van het evangelie in de Heer Jezus Christus gehoord hebben, aangenomen hebben en nu in de hoop van die belofte hier nu leven. Zo hebben die Exodus generatie, die mensen, ook die belofte van het beloofde land gehoord, aangenomen en zijn ze zo de woestijn ingegaan naar de uittocht. Dus ze waren in de woestijn met die hoop waartoe zij bestemd waren in de woestijn. Zo leven wij nu ook in dezelfde opzicht met die hoop waartoe wij nu bestemd zijn door het geloof in de Heer Jezus Christus in deze wereld. Is iedereen akkoord? Kan je mij volgen? Dus dat is het tweede waarin dat we gelijk zijn. Wij bezitten nu die belofte in de Heer Jezus Christus, zoals zij die belofte bezaten, mag ik het zo zeggen, in Abraham. En dan gaat de schrijver ons tonen in een lang pleidooi dat ik heel kort zal samenvatten. Het feit dat uiteindelijk, misschien zou je kunnen zeggen, oké, die eerste generatie zijn gestorven in de woestijn. Maar hun kinderen, die zijn toch wel in het beloofde land terechtgekomen. Jozua heeft toch die tweede generatie in dat beloofde land gereisd. Dus zijn zij toch die rust ingegaan? Klein momentje, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Moest het werkelijk zo zijn dat dat het eindpunt van Gods belofte is, dan zou de Heere God door David niet het volgende gezegd hebben. En dan citeert hij Psalm 95. Dat is wat hij zegt. In Psalm 95, dat er nog een rust is die te wachten staat. Hoe kan dat nu? Wel, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, is heel logisch. Want welke rust heeft God beloofd? De rust uiteindelijk die hij zelf ingegaan is, nadat hij in 6 dagen al zijn scheppende werk heeft voleindigd, is God zelf de rust ingegaan. Dat is de rust die God bestemd heeft voor zijn volk. Dus zegt hij, als dat de rust is die God heeft toebedacht, dan kan die rust waarin Jozua het volk geleid heeft in het beloofde land nooit de eindbestemming zijn. Want anders had God nooit zoveel jaren later tegen David, of door David, bekendgemaakt dat er nog een heden is waarin een rust in het verschiet ligt. Ja, hij volgt een beetje een andere redenering dan dat wij gedaan hebben. Hij begint bij de punt te zetten in Psalm 95 en dan kijkt hij terug naar de geschiedenis die achter ligt. Wij zijn begonnen bij Genesis en wij hebben zo de schrift helemaal doorwand. Maar we komen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Er is een sabbatsrust voor Gods volk, waarvan hij duidelijk zegt dat die rust die door Jozua, of waardoor Jozua het volk heeft ingeleid, dat er maar slechts een schaduw is van de ware Jozua, Yeshua, die het volk van God de rust en leidt. Maar Jozua en Jezus, dat staat hij. Staat de naam. Jezus leidt Gods volk de ware rust in. Vandaar dat hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, maar ik zal u rust geven. Dat is de rust waarvan gesproken is en die beloofd is. Naar de belofte die aan Abraham gemaakt is. Dat is wat Gods woord heel nadrukkelijk zegt. En daarom moeten wij ons ijverig en toegewijd inzetten om die rust in te gaan. Kijk maar in vers 10 en 11. Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelfs tot rust van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Zie je wat hij zegt? Let op wat die Exodus generatie overkomen is, dat je niet in dezelfde val trapt. En dan kan je enkel, als je uiteindelijk je volledig concentreert en ernst maakt om je doel te bereiken. Dat is wat hij zegt. En het doel voor ons allemaal is de rust ingaan, het eeuwige leven. Waar hij ons wil toe aansporen, broeders en zusters, is dit, dat de geest die ons moet kenmerken, exact het omgekeerde moet zijn dan de geest die Gods volk toen op dat moment kenmerkte. Weet je wat het probleem was? Deze mensen leefden onbezorgd. Ze waren opstandig. Ze namen het niet zo ernstig naar Gods geboden, en ze kenden een valse vrede, die uiteindelijk catastrofaal gebleken is voor die ganse generatie. Paulus vertelt net dezelfde boodschap in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Je moet het thuis maar eens nalezen. Hij vertelt net dezelfde situatie. En deze houding van onbezorgd leven, het niet ernstig nemen met Gods woord, rebels zijn en opstandig zijn tegen de Heere God, en gewoon maar in een valse rust leven, is een houding die voor elke generatie levensbedreigend is, ook voor de onze. En die onbezorgdheid, broeders en zusters, en die valse rust, die wordt nog des te ernstiger gevoed in onze tijd, door een zeer eenzijdige prediking en een zeer eenzijdig onderwijs van de schrift. En die zal catastrofaal blijken, ook voor onze generatie, als er daar geen omkeer en geen verandering in komt. Want het evangelie dat nu gepredikt wordt, in vele gevallen, strookt niet met wat er hier geleerd wordt, in geen 100 jaar. En dat is wat uiteindelijk de schrijver ons wil voor waarschuwen. Misschien zeg je, moeten wij dan in onzekerheid leven, met angst op het hart, dat we nog gaan verloren gaan? Eerst en vooral wil ik dit zeggen. Gezonde vrees is niet slecht. Gezonde vrees is niet slecht. Kijk maar eens in vers 1. Nu dan laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te vrezen. Achter te blijven. Nu laten wij dan vrezen. Dus met andere woorden, het is zijn bedoeling dat er bij ons een gezonde vrees ontstaat. Die dat vals gevoel van zelfzekerheid moet wegnemen. Dat is wat wij heel duidelijk wil bereiken. Een gezonde vrees, een gezonde zorg. Ik weet het, dat is vreemd aan de christenheid van deze dag en dat wordt vaak verhuisd. Maar het is wel dat dat Gods woord wil bewerken bij ons allemaal. Dat we de dingen niet zoals vanzelfsprekend beschouwen. Want we zijn verbonden met een God die een verterend vuur is, weet je dat? Met een heilige God. Ik denk dat we ons daar niet genoeg van bewust zijn. En wat we moeten vrezen, is allereerst de Heere God. Dat is het begin van alle wijsheid, Gods vrezen. Wat we moeten voor vrezen, en die gevaar is voor allemaal, is het gevaar waarin deze Exodus-generatie in vervallen is. Ze hebben de beloftes van de Heere God losgelaten. En als puntje bij het paaltje kwam, geloofden ze Gods woord. Toen dat ze daar aan de grens stonden van het beloofde land, en de verspieders werden uitgezonden, en ze kwamen terug en ze hadden reuzen gezien. Het was niet te doen voor het land binnen te gaan. En ze geloofden uiteindelijk niet Gods woord. Ze geloofden niet de God die zij zo machtig aan het werk hadden gezien in Egypte. En die hen uiteindelijk verlost had uit die slavernij uit Egypte. Die God geloofden ze niet. Die zijn machtige daden deed en die hen uitgeleid had. Maar ze geloofden wel, die 10 verspieders die kwamen en zeiden van, jongens, het is niet te doen, Vince. We worden veel beter tussengebleven. En dat is uiteindelijk hetgeen dat wij moeten vrezen. Ongeloof. We kunnen wel zeggen tegen elkaar dat we geloven, maar als puntje bij paaltje komt, geloven we echt. Vertrouwen we echt onze God. Ik denk dat in de praktijk van het dagelijks leven blijkt hoe moeilijk dat is. Als het nou maar gaat om eenvoudige dingen als zijnde ons werk, onze toekomst, hier in dit leven, hebben we het al verschrikkelijk moeilijk mee om op onze God te vertrouwen. Of niet soms. Hoe zit het dan als het gaat om ons eeuwig heil en onze eeuwige behoudenis? Vertrouwen wij onze God? Vertrouwen wij hem echt? Dat is de vraag waarmee de schrijver ons wil confronteren. En ons nuchter met ons voetjes op de grond brengen. Opdat we ons zouden onderzoeken of dat we wel in het geloof bezig zijn. Of dat we niet de dingen loslaten door de invloed van de maatschappij en de wereld waarin dat we leven. Die ons toch al sowieso voor zot verklaart. En gaan leven zoals iedereen die geen hoop heeft. Want dat is wat de generatie deed, die Exodus-generatie in de woestijn. Ze leefden alsof ze God niet kenden. En weet je wat er uiteindelijk bleek? Dat ze God niet kenden. En dat was de reden waarom ze verloren gingen. Dus als God u onrustig maakt vanmorgen, wees dan maar dankbaar. En wees dan maar heel blij. Want dat is de genade van onze God. Om ons, op dat, die er ons toe aanspoort om ons te beproeven of dat we werkelijk in het geloof zijn, wat dat we eertijds zoveel jaren terug beleden hebben. Of dat we werkelijk, onderzoek jezelf, zegt Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 13, of dat je in het geloof bent. Of dat we werkelijk wel de weg bewandelen die we beleden hebben door onze belijdenis en onze doop. Dat is een goede vraag. Dat is een goed punt om te herbronnen. Want dat voert ons terug om niet op onszelf te vertrouwen en op onze eigen prestaties, maar terug ons aandacht te richten op de persoon van de Heer Jezus Christus en zijn werk. En dat is de enige reden dat we hebben. Dat is de enige grondslag die we hebben. En ons te heroriënteren en het morgens anders aan te pakken bij manier van spreken of dat we tot vandaag in de afgelopen week hebben gedaan. Dat is wat de schrijver ons wil op het hart drukken, broeders en zusters. Ik weet niet dat we angstig zijn om verloren te gaan en elke dag met de schrik op ons lijf leven. Hij wil dat we angstig zijn om niet te vervallen in ongeloof. En dat we leven zoals Abraham, onze vader in het geloof, bij de beloftes. En niet bij de dingen die voor ons voor de ogen zijn, maar bij de beloftes. En over de behoudenis en onze geloofzekerheid, daar kan ik deze morgen niet over uitweiden. Maar de pijlers zijn niet eenmaal behouden, altijd behouden. Er zijn 3 geloofspijlers om uw geloofzekerheid te hebben in je leven. Maar dat zou veel te ver voeren om daarover uit te wijden. Dat zou ik graag de volgende keer met u doen. Maar laten we dit leren. Dat we moeten blijven bij de beloftes van de Heere God. En daarop staan. Naar het evangelie dat ons verkondigd is in de Heer Jezus Christus. Naar de belofte die aan Abraham gemaakt heeft. Dat is onze enige zekerheid en ons enige heil. En laten we daar onze praktijk van elke dag naar richten. En dan kunnen we met een gerust gemoed door het leven gaan. Dan weet je wie dat er onrustig wordt als hij zo'n passage leest in het woord van God? Dat zijn de mensen die het niet al te nauw nemen en die niet echt zeker zijn, die de vrede van de geest van God niet meer hebben, omdat ze ook er niet naar leven. En dat zijn de mensen die beginnen te wankelen en angstig zijn en die iemand moeten hebben om hen op het hoofdje te kloppen van ze goed bezig. Je moet maar niet in zijn. Het is niet voor jong, het is voor de Hebreeën jong. Je moet er niet wakker van liggen. Dat is niet wat de schrift ons leert. De schrift wil ons op het hart drukken om bij de beloftes van de Heer God te zijn.